Mijn naam is Derk Boswijk, Kamerlid namens het CDA en woordvoerder Buitenlandse Zaken. In deze podcastreeks wil ik jullie meenemen in de verhalen achter het nieuws uit het buitenland en hoe wij er als CDA naar kijken. In deze reeks ga ik in gesprek met experts met allemaal hun blik op het buitenland. Goedemiddag, avond of ochtend, afhankelijk wanneer u luistert bij een nieuwe aflevering van Buitenland met Boswijk. En opnieuw een hele boeiende gast, namelijk hoogleraar Cyber Operations en brigade-generaal Paul Duchesne. En ik moet niet vergeten dat hij ook nog genist is. Dus we hebben hier een overeenkomst. Sodium zou ik eigenlijk moeten zeggen nu. Ja. We gaan niet het hele mineurslied zingen. Maar ontzettend fijn dat je hier, hier mag zijn, dat je hier bent, Paul.
Graag gedaan. Dank je wel voor de ontvangst.
Nou, we zijn in het meest depressieve gebouw van Den Haag, namelijk mijn kantoor. En we gaan het over een ontzettend actueel onderwerp hebben. We hebben natuurlijk ontzettend veel conflicten, maar de laatste tijd gaat het heel erg over het oorlogsrecht. En zoals we met voetbal zien, iedereen is ineens bondscoach. Met corona was iedereen natuurlijk een viroloog. En we zien nu ineens dat iedereen alles weet van het militair oorlogsrecht. Nou, ik weet dat niet. Dus ik blijf ook als politicus vind ik dat ik heel terughoudend moet zijn. Dat valt overigens niet mee, omdat natuurlijk iedereen meteen van jou een mening wil hebben. En je moet ook meteen alles veroordelen. Dus de druk is altijd wel erg groot. En wat ik ook wel ingewikkeld vind, Paul, is ik heb al een paar keer bij Op1 gezeten. En dan zie je bijvoorbeeld van een conflict gruwelijke beelden langskomen. En dan reageer ik daarop van dat is ik kan nu niet beoordelen of dat een oorlogsmisdaad is. En dan word je meteen in het hokje gepropt dat je het dus niet erg vindt. Dat vind ik altijd wel lastig.
Ja.
Hey, Paul, jij hebt op jouw Twitter omslagfoto, daar staat een slogan. Wat staat daar precies?
Het is een afbeeling van van ICRC, van het Internationale Comité voor Rode Kruis en Red Crescent. En volgens mij staat er, even wars have laws. En wat het in feite uitdrukt is dat hoewel er oorlog is, dat is realiteit, is oorlog ook begrensd. In verdragen, in gewoonterechtelijke regels van het oorlogsrecht, die ruimte bieden aan oorlogvoering, want dat is gewoon een onvermijdelijkheid nu en dan. Maar tegelijkertijd mensen proberen te vrijwaren, mensen die daar niets mee te maken hebben, proberen te vrijwaren.
Ja, en
eigenlijk een tegenbeweging tegen mensen die zeggen dat oorlog geen regels kent.
Nee, precies.
En dat oorlog en liefde alles gerechtvaardigd is. Dat is niet zo.
Nou ja, en dat vind ik eigenlijk wel fascinerend. Want het heeft iets paradoxaals. Maar wanneer is dat ongeveer begonnen dat mensen... Kijk, we slaan elkaar natuurlijk al de hersenen in sinds de mensheid bestaat. Maar wanneer is er dan opgekomen dat mensen zeggen, bepaalde dingen kunnen niet. En er zijn een soort ongeschreven regels waar we ons aan houden. Kunnen we daar ergens de vinger op leggen van op dat moment is het gebeurd of dat is geleidelijk gegaan?
Ja, er zijn een aantal hele duidelijke herkenbare situaties waarin verdragen gesloten zijn, moderne verdragen. Recentelijk in 1977, eigenlijk nog veel nieuwer zijn aanvullingen nog weer daarop om bijvoorbeeld bepaalde wapensystemen niet toe te laten. Verblindende laserwapens is er een van, clustermunitie, antipersoneelsmijnen en zo. Maar als je terug in de tijd gaat, dan heb je nog een moment in 1949, na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk worden die verdragen continu zichtbaar en gesloten na afloop van zo'n vreselijke gebeurtenis als een oorlog.
Ja.
Tweede Wereldoorlog, en dan zijn dan de huidige verdragen van Genève, en dan ga je nog terug naar de eeuw weer daarvoor. Dan heb je de Haagse Vredesverdragen en daartussen liggen ook nog andere verdragen in. Maar dat zijn eigenlijk de formele vastleggingen, de codificatie van moderne opvattingen over oorlogvoering. Als je teruggaat naar Grotius, Hugo de Groot, dan zie je dat hij daar ook al over schrijft. En als je teruggaat naar de oude katholieke kerkvaders, Augustinus en zo, die beschrijven ook dat oorlog, het starten van een oorlog, maar ook hoe je hem voert, dat die begrensd is.
Ja.
En eigenlijk is hoe je oorlog voert, dat de regels daaromheen, die bestaan al. Die hebben altijd bestaan. Die zijn zo oud als de weg naar Rome.
Ja. En jij noemde het even clustermunitie, hè? Want er zijn ook wel eens landen die gewoon zeggen, ja, hier doen wij niet aan mee.
Ja.
Ik dacht dat clustermunitie er één van is. Klopt dat de Verenigde Staten daar niet aan meedoet?
Ja, klopt.
Wat is zo'n verdrag dan waard eigenlijk in de praktijk?
Nou, wat het waard is, is dat de landen die wel toetreden tot dat verdrag aangeven dat zij die munitie niet zullen gebruiken. Dat zij dat soort types wapens niet in zullen zetten. En nou, dat gaat soms in een olievlekwerking gaat dat verder. Maar in ieder geval een deel van de staten die sluit dat wapensysteem vanaf dat moment uit. En dat is al een grote winst, hè? Want,
nee, zeker. Maar ja. is dat dan een reden voor de Verenigde Staten dat ze bijvoorbeeld zeggen met clustermunitie, ja, dat willen wij niet uitsluiten, want dan worden we misschien afgezwakt, zwakker ten opzichte van andere landen. Is dat een reden? Of kijken ze gewoon, hebben ze gewoon ethischer dat ze zeggen, nou, dit vinden wij eigenlijk een prima manier om te gebruiken?
Ja, ik denk dat een bepaald beeld van je machtspositie daar wel een rol in speelt. Maar het kan ook zijn dat daar een ethisch beeld, een moreel beeld een rol in speelt.
Ja, ja.
Of je bent het gewoon, wat ook kan, je bent het niet eens met bepaalde interpretaties zoals ze in verdragen zijn beschreven.
Ja,
dat kan ook.
Hey, met alle conflicten die we op dit moment zien en alle toch ook wel polarisaties en spanningen die we eromheen zien, is het natuurlijk best moeilijk om daar wat nuchter en wat feitelijk naar te kijken. Dus wij hebben in ieder geval besproken en afgesproken, wij gaan het niet over specifieke conflicten hebben, we gaan het echt over hypothetische voorbeelden hebben. Laat ik het meteen maar één schetsen. We hebben het over bijvoorbeeld alle landen en alle oorlogsgebieden hebben natuurlijk ziekenhuizen.
Ja.
Waar overduidelijk natuurlijk mensen zitten die kwetsbaar zijn, die hulp nodig hebben. Hoe is bijvoorbeeld zo'n gebouw, hoe is dat nu dan beschermd? Wat zijn daar dan nu feitelijk de afspraken over in het humanitair oorlogsrecht?
Ja. Nou, je hebt twee soorten oorlogsrecht. Je hebt het verdragenrecht en je hebt het gewoonterecht. Het verdragenrecht is van toepassing op diegenen die partij zijn bij dat verdrag. En het gewoonterecht is voor een ieder van toepassing. Tenzij ze daar consequent bezwaar tegen hebben gemaakt. Maar in principe gelden eigenlijk tegenwoordig de meeste en de bazaalste regels die gelden voor iedereen. Sowieso op basis van gewoonterecht. Of je nou wel of niet partij bent bij een verdrag.
Ja.
Maar wat er in dat gewoonterecht en in die verdragen staat, is dat civiele objecten, en dat zijn alle objecten die geen militair doelwit zijn, kunnen zijn, die niet aan die definitie voldoen, die zijn beschermd, standaard. Die mogen niet direct aangevallen worden. En dan sommige objecten, kerncentrales, maar ook waterkrachtcentrales of dammen, stuwen en bijvoorbeeld medische installaties, die genieten extra bescherming. En die zijn dus sowieso al beschermd, maar er kunnen situaties zich voordoen waardoor bijvoorbeeld een ziekenhuis door het gebruik, doordat er gebruik wordt gemaakt van een ziekenhuisterrein of van de gebouwen van een ziekenhuis, dat ze die bescherming verliezen.
Ja.
Maar dan heb je wel een verhoogde drempel waar je overheen moet om dan tot de conclusie te komen dat je ondanks die bescherming, maar gezien het gebruik, dat je toch overgaat tot een aanval op zo'n object. Maar ja, dat zijn wel kwetsbare beslissingen. Kwetsbaar als in liggen gevoelig.
Ja, en dus stel je hebt dus een ziekenhuis wat dan een civiel object is, dus eigenlijk geen onderdeel van de strijd mag zijn. Maar stel dat ziekenhuis wordt dan gebruikt door een strijdende partij om als opslag of om anderen onder vuur te nemen vanaf dat ziekenhuis, dan vervalt die status, kan ik dat zo zeggen?
Ja, dan mag dat desondanks aangevallen worden.
Ja.
En de vraag is natuurlijk, los van het feit dat een juridisch oordeel is, is nog steeds de vraag, is het dan ook wijs om dat te doen?
Ja.
Kun je niet op een andere manier dat gebruik, wat dan door die strijdende partij van bijvoorbeeld dat ziekenhuisterrein of die ziekenhuisgebouwen gemaakt, kun je dat niet op een andere manier ook ontnemen aan die strijdende partij?
Ja.
Dus kun je op een andere manier dan het ziekenhuis aan te vallen, kun je dat gebruik van die ruimtes of die gebieden, kun je dat dan desondanks ontzeggen aan die tegenstander? Dat vergt natuurlijk kennis, inventiviteit, creativiteit, misschien een andere denkwijze. Maar als dat allemaal niet kan, ja, dan verliest zo'n gebouw zijn bescherming.
Ja, en stel jij bent dan die partij die dat ziekenhuis zou willen innemen.
Ja.
Dat feitelijk mag dat niet, totdat je hebt aangetoond dat dus als militair, militair gebruikt wordt door de tegenstander. Hoe moet je, ja, dan moet je een soort dossier bouwen, lijkt mij, als een soort bewijsvoering. Of hoe werkt dat dan?
Sowieso moet je solide beslissingen nemen in dit soort kwesties. Dus je moet op grond van de juiste en juiste argumenten, maar ook de juiste informatie en genoeg informatie, kom je tot zo'n beslissing. Dat is niet zozeer een dossier. Feitelijk zijn het overigens wel targeting files, zoals het heette. Targeting packages, waar informatie staat over het doel.
Yeah.
Die wordt door specialisten verzameld en die wordt door een commandant beoordeeld. Eventueel wordt er door zijn juridisch adviseur wordt daar advies over gegeven. Dus die documentatie is er. Dat is overigens doorgaans geclassificeerde, niet openbare informatie. Die niet vrijelijk rond gaat. Soms wel. Soms kun je gewoon met luchtfoto's tot de conclusie komen, oké, dit is een militair object, ik val het aan.
Ja, ja.
Als daar verder niks anders in de buurt is, is dat een vrij eenvoudige beslissing. Maar in zo'n kwetsbare, gevoelige situatie heb je een dossier.
Ja, en maar dan houd je wel dus een tijdje misschien wel de publieke opinie tegen je. Omdat je natuurlijk, je valt dat ziekenhuis aan.
Ja.
Iedereen spreekt daar schande van.
Ja.
Met alle oprechte emoties natuurlijk.
Ja.
Maar jij kan natuurlijk als partij die aanval heeft gedaan, natuurlijk niet altijd meteen de informatie delen die jij op dat moment al wel ter beschikking hebt.
Nee, maar wat je tegenwoordig in toenemende mate wel ziet, is dat de gevolgen van een aanval ook door de aanvallende partij meteen gedeeld worden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat degene die aangevallen wordt, die situatie misbruikt om een vals beeld van die gevolgen van die aanval te schetsen. Heel concreet, bij een aanval blijken geen slachtoffers te zijn gevallen, maar er is alleen materiële schade. Dat kun je laten zien. Als dan even later een beeld gepresenteerd wordt waarbij die slachtoffers opeens wel zijn, ja, dan kun je dat weer leggen. In zekere mate ook ziet, is dat er toch wel informatie gegeven wordt over waarom dan een object wordt aangevallen, wat daar de reden voor was. Maar je moet je ook realiseren dat als je in een groot conflict bent waar continu gevechten gaande zijn, dat het niet of nauwelijks, zeker als er omvangrijke strijdkrachten over en weer actief zijn, kun je niet op alle individuele aanvallen kun je dat stukje informatie aanreiken.
Nee.
Dus er wordt denk ik ook een selectie gemaakt. Waar kun je iets over zeggen? Waar hebben we tijd voor? Waar weten we nu genoeg van om uit te kunnen leggen waarom een commandant ergens in het veld, midden in het heet van een strijd, een beslissing neemt om iets aan te vallen?
Ja, en stel nou dat de ene partij de andere partij aanklaagt van joh, hier is een oorlogsmisdaad gedaan.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk? Wat voor procedure loopt er dan? En stel er is dan aangetoond dat het inderdaad een oorlogsmisdaad is. Wat zijn daar dan de gevolgen van?
Ja, even vooropgesteld, nog terugkomend op je vorige vraag. Hè. Je zit dus even als aanvallende partij, zit je in feite in de defensief, omdat iemand anders refereert naar de gevolgen van een aanval. Kijk, wat maatgevend is voor de rechtmatigheid van een aanval is, wat wist die commandant op het moment dat hij of zij besliste aan te vallen? Welke informatie had hij, op grond waarvan heeft hij vastgesteld dat het een militair doelwit is, dat het wapen wat hij inzet effectief zal zijn, dat dat mogelijk wel of niet tot nevenschade heeft geleid, dat hij er alles aan heeft gedaan om die nevenschade te beperken, dat hij zijn voorzorgsmaatregelen getroffen heeft voorafgaand aan de aanval, bijvoorbeeld door te waarschuwen en te verifiëren, ook als de aanval onderweg is, of het nog steeds een object is wat aangevallen mag worden, et cetera. Dus in die tussentijd dat iemand een beslissing heeft genomen, een commandant, om aan te vallen, en dat het publiek de gevolgen van die aanval ziet, gebeurt nog van alles.
Ja.
Wat het publiek ziet, is de gevolgen van de aanval. Dus de ex-post situatie, de situatie na de aanval, die een bepaald beeld opwerpt, maar die is niet maatgevend voor de beoordeling of die aanval rechtmatig was. Want daar geldt die hele besluitvormingscyclus voor, die net aan die aanval vooraf gaat.
Ja.
En daar heeft het publiek geen inzicht in. Dus je wordt in feite publiekelijk loop je het risico dat je bekritiseerd wordt door zichtbare gevolgen, terwijl het publiek geen kennis heeft van de informatie die commandant, die daadwerkelijk beslissing neemt, had.
Ja.
En wat je net zei, dus in oorlog lijkt het wel alsof we 18 miljoen oorlogsrechtelijke deskundigen hebben, net als bij voetbal. Nou was het maar zo dat we 18 miljoen deskundigen hadden. Gelukkig zie je dat vrij veel mensen zich interesseren, meer dan oppervlakkig interesseren voor het oorlogsrecht. Dus met enige reserve naar die gevolgen van een aanval kijken. Maar het is heel verleidelijk om in die emotie mee te gaan.
Ja.
En oorlogsrecht is echt gewoon een ingewikkeld vakgebied. Het is juridisch een ingewikkeld vakgebied. Maar oorlog is even zeer ingewikkeld. En die twee dingen hand in hand maakt het dus extra complex.
Ja, ja. Nee, zeker. En helemaal omdat wij natuurlijk vaak gelukkig op grote afstand zitten. En wel natuurlijk maar snippetjes informatie krijgen. En je ook wel ziet dat er natuurlijk ook wel een soort informatieoorlog aan de gang is. Want soms zien we natuurlijk beelden uit het ene conflict wat ineens wordt gebruikt bij een ander conflict.
Ja.
Ik heb filmpjes voorbij zien komen van ontploffende Russische tanks. Die werden geframed als een Israëlische tank die zou ontploffen. Dus het gaat ook helemaal door elkaar heen. En dat gaat ook ontzettend snel. En het is echt ontzettend moeilijk te verifiëren wat dat betreft.
Ja.
Hey, en Paul, jij noemde net eigenlijk ook nog een paar objecten die extra beschermd zijn. De waterkrachtcentrales, kerncentrales, maar ook dammen en stuwen. Dan moest ik eigenlijk meteen denken, wij hebben ons hele land op zijn kop gegooid met allemaal dammen en stuwen om het, als het nodig is, onder water te zetten. Ik geloof dat vooral de tegenpartij dat al een paar keer heeft gedaan. Nou, we hebben het toen met de Fransen geloof ik ook gedaan toen ze in Nederland binnenkwamen. Maar hoe zit dat nu dan? Mogen wij dat niet meer gebruiken? Ja, niet dat het heel effectief nog zou zijn, maar
hoe bedoel je? Wat mag je niet meer gebruiken?
Nou, we hebben natuurlijk die Hollandse waterlinies.
Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Nee, waar je aan moet denken, wat extra beschermde objecten zijn, dat zijn, ik moet even de precieze definitie, moet je me even vergeven, maar dat zijn objecten die die krachten in zich herbergen, dat als die vrijkomen, dat die burgerobjecten aanzienlijk schade toebrengen en ook langdurig schade toe kunnen brengen. Dus dat is bijvoorbeeld een stuwdam die doorbreekt en dan gaan er drie dorpen komen onder water te staan. Een nucleaire energiecentrale die aangevallen wordt, waardoor radioactiviteit vrijkomt en een gebied besmet raakt. Dat soort objecten worden ook specifiek aangeduid met symbolen, zodat je ze ook visueel waar kan nemen en staan ook wel gewoon goed in die targeting packages in zo'n strijdgebied staan die ook gemarkeerd. Die mag je niet aanvallen.
Ja, ja. Maar zeg je daarmee eigenlijk van joh, wij mogen dan, en niet dat we die waterlinie echt nog heel erg nodig hebben, maar stel we zouden het nodig hebben, zou je dan nooit meer mogen gebruiken? Of moet je dan echt goed kunnen aantonen, joh, we offeren hier mijn eigen dorp Kokkengen, Harmel en Woerden op, maar daarmee kunnen we wel Amsterdam beschermen.
Nou ja, ik denk dat je verschil moet maken. Die verplichting om die stuwdammen, kerncentrales aan te vallen, dan niet, dat verbod om die aan te vallen, die rust op de aanvaller.
Ja, ook
de verdediger moet zorgen dat hij de burgerbevolking met zijn operaties niet in gevaar brengt.
Ja.
En ook dat is weer paradoxaal, want als je in een dichtbevolkt gebied woont en je moet daar verdedigen, lees Nederland in de Tweede Wereldoorlog en kijk naar de waterlinies, dan breng je natuurlijk toch desondanks schade toe aan burgerobjecten, aan de burgerbevolking. Leidt daaronder, omdat je daar je aan het verdedigen bent.
Ja.
Diezelfde discussie heb je in de eerste dagen van Oekraïne gehad, geloof ik, toen Oekraïne het verwijt kreeg dat ze de burgerbevolking, haar eigen burgerbevolking in gevaar bracht door in steden te gaan verdedigen.
Ja,
en Oekraïne zei, hallo.
Ja,
wij proberen te voorkomen dat Rusland die stad inneemt.
Ja.
Dus vergeef het ons dat wij de stad aan het verdedigen zijn.
Ja.
Ook daar zie je weer het realisme van het oorlogsrecht in terug. Er wordt oorlog gevoerd. En tegelijkertijd wordt er geprobeerd om de burgerbevolking of niet degene die niet langer meer kunnen strijden omdat ze gewond zijn bijvoorbeeld, om die zoveel mogelijk te vrijwaren van de gevaren van de oorlog, die onvermijdelijk zijn.
Ja, ja, dus het schuurt natuurlijk altijd
ergens. Het schuurt enorm.
Ja, ja. Hey, en stel dan, je hebt vastgesteld dat het dus wel een oorlogsmisdaad is.
Oh ja, daar waren we nog niet eens aan toegekomen, geloof ik.
Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou ja, wat je denk ik voorop moet stellen is dat krijgsmachten, westerse krijgsmachten, NAVO-krijgsmachten, krijgsmachten van democratische staten, hebben er geen belang bij om het oorlogsrecht te schenden. Dat wil niet zeggen dat het nooit geschonden wordt, maar ze hebben er geen belang bij, want dat ondermijnt de legitimiteit van hun rol,
ja.
van hun taak en hun aanwezigheid en ook de taken die ze uitvoeren. Desondanks zullen ze af en toe het oorlogsrecht overtreden. Maar daar hoort geen stelselmatigheid in te zitten. En als dat zo zijn, dan heeft een staat er belang bij, en de krijgsmacht in die staat idem dito, om dat meteen bij de kop te pakken. En dus een vermoeden van een overtreding van het oorlogsrecht te laten onderzoeken door een onafhankelijke partij.
Ja.
In Nederland is dat het Openbaar Ministerie. Daar kan vervolging uit voortkomen als de officier van justitie van oordeel is dat daar een verdenking bestaat. En als Nederland dat niet zou doen, als de Nederlandse justitiële organen daar niet toe over kunnen gaan of niet toe over willen gaan, dan heb je in feite een vangnetconstructie van het internationaal strafhof waar Nederland partij bij is en die kan dan die vervolging op zich nemen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk secundair, want Nederland zal er belang bij hebben om eventuele verdenkingen van overtreding van het oorlogsrecht te onderzoeken.
Ja.
En ik denk dat dat ook belangrijk is om dat vast te stellen, dat het gaat in de eerste instantie om een verdenking. Terwijl natuurlijk heel snel de slag verder gemaakt wordt, dit is een oorlogsmisdrijf. Ik werd laatst tijdens een diner waar ik zelf gastheer was gebeld. En ik kon niet opnemen, maar ik zag later het sms-bericht. Kun je aangeven welke regel van het oorlogsrecht hier overtreden is? En er was notabene een situatie waarbij alles behalve duidelijk was wie geweld had gebruikt.
Ja.
En ook nu weten we dat, een paar weken later, weten we dat nog steeds niet. Maar ja. Dat was wel de vraag die als eerste via die sms langskwam.
Ja. Ja, dat is denk ik ook een beetje de ziekte van deze tijd. Dat we natuurlijk heel snel een oordeel klaar willen hebben. En dat we ook wel snel misschien wel nieuws willen maken. En dat is ook wel een beetje ingewikkeld voor mij als politicus. Is dat mensen verwachten ook dat je snel een oordeel hebt.
Ja.
Dus ik herken helemaal wat je zegt. Je krijgt heel vaak van die Salomons oordelen
ja.
op je schoot geworpen. En dan moet je maar snel iets van vinden. Terwijl dat je helemaal niet de kennis hebt om dat te doen. En als je dan zegt, ja, dat kan je niet zomaar zeggen. Dan wordt soms wel eens geframed van, oh, je vindt het dus helemaal niet erg. Of je vindt het niet belangrijk. En dat vind ik wel ingewikkeld hierin.
Ja.
Maar goed.
Ja, de nuance, of eigenlijk de ruimte voor nuance, is in dit soort emotioneel beladen vraagstukken is klein.
Ja.
Dat is denk ik een feit. Dat is niet wenselijk, maar dat is wel een feit. Ik denk dat er maar één oplossing is en iedere keer toch die nuance proberen te blijven benadrukken.
Ja. Ja.
Wat weten we nu echt? Weet je alles waardoor je denkt dat je nu een oordeel kunt vellen? By the way, daar doet een gemiddelde rechter misschien wel een jaar over, of een officier van justitie doet er een jaar over, en de rechter neemt daar ook nog eens de tijd voor. Dus hoezo denk je dat je in een snap daar iets van kan vinden?
Ja, hey, en vinden er ook, kijk, met westerse landen gaan we dan vanuit, en dat verwacht ik ook, hè, die hebben, wat jij zegt, die hebben er zelf belang bij, natuurlijk uit hun geloofwaardigheid, dat als er iets plaats heeft gevonden, dat ze dan ook maatregelen nemen. Komt het ook voor dat bijvoorbeeld andere landen wel eens veroordeeld worden, maar er vervolgens niks mee doen?
Nou, in die zin dat als militairen of degene die strijden het oorlogsrecht overtreden, dan is dat een kwestie waarin ze individueel worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid als militair of als commandant die verantwoordelijk is voor zijn of haar troepen. Dus dat gaat dan over de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van een commandant of een militair. Als staten van elkaar vinden dat ze ten onrechte geweld gebruiken in een andere staat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld toen NAVO ingreep in voormalige Joegoslavië, werd dat verwijt geuit. Maar dan spreken staten elkaar aan op een ander segment van het internationaal recht. En waar we tot nu toe over spraken is, hoe voer je oorlog?
Ja.
En de vraag die eigenlijk nu bovenkomt is, wanneer gaan staten over tot oorlogvoering?
Ja.
En dat is een ander rechtsgebied, waarbij het internationaal gerechtshof in Den Haag over zijn oordeel kan vellen, waarbij de Veiligheidsraad een oordeel kan vellen over de rechtmatigheid van een staat om ergens anders zijn militairen, zijn krijgsmacht in te zetten.
Ja. Hey, en Paul, we hebben het net al even aangeraakt. Hey, we zien, het begon natuurlijk het oorlogsrecht met afspraken. Joh, we zorgen ervoor dat de burgers zoveel als mogelijk erbuiten blijven. We zien dat nu het hele social media wordt gebruikt om iedereen te beïnvloeden, om zo snel mogelijk maar een oordeel te vellen, om de andere partijen in een discrediet te brengen. Dat wordt natuurlijk een soort informatieoorlog wat we eigenlijk aan het zien zijn. Mm. Nou, dat raakt ook meteen jouw vakgebied, namelijk het hele cyberdomein.
Ja.
Wanneer is dat gebied eigenlijk ontgonnen? En het zal nog niet helemaal ontgonnen zijn. Ik denk dat het nog steeds een soort groeiend gebied is. Maar wanneer kwamen mensen met het idee van, oh, wacht even, dit is ook nog een gebied waar we iets van moeten vinden?
Ja. Nou, overigens, ik gebruik diezelfde ruimte om mensen op te roepen om juist bedachtzaam te zijn in het oordeel over die situaties. Ik heb zelf een tijdje terug een tweet of eigenlijk een draadje op Twitter gezet, waarbij ik al die stappen, heel klinisch, technisch, van het proces wat tot een aanval leidt en hoe je er daarna naar kan kijken, hoe die stappen in elkaar zitten. Dus ik gebruik zelf de digitale ruimte om, ik hoop, correcte informatie neer te zetten die een hulpmiddel biedt voor mensen om er iets van te kunnen vinden. Tegelijkertijd is dit inderdaad ook ruimte die gebruikt wordt voor allerlei doelstellingen. En in die ruimte, ik beschrijf het zelf aan onze studenten op de Defensieacademie als dit is de ruimte die eigenlijk volledig ter beschikking is gekomen sinds we mobiel internet hebben. Want vanaf dat moment kan eigenlijk iedereen alles de lucht in slingeren. Is ook iedereen afhankelijk van die iPhone of smartphone die hij heeft. En die kan gehackt worden. En dan heb je eigenlijk meteen twee kanten van de digitale ruimte die in oorlogvoering ook benut wordt. Het is aan de ene kant het hacken. Dus het binnendringen in een geautomatiseerd werk in een smartphone. De dataset veranderen. Accounts kapen. Software aanpassen, wipen, ransomware aanvallen plaatsen. En aan de andere kant wordt het gebruikt om informatie te delen langs diezelfde digitale weg. Hoe oud is onze smartphone? Pak een beet. 15 jaar volledig in gebruik. Ja. Zo'n beetje rond 2011 zijn wij in Nederland begonnen met deze ruimte te beschrijven in termen van wat kan Defensie daarmee in tijden van conflicten of gewapende conflicten. Andere landen, Verenigde Staten denk ik prominent vooroplopend, die beschrijven al veel eerder en zijn ook al veel langer bezig met het gebruik van de ruimte. Niet dat ze al veel langer digitale operaties uitvoeren, maar je hebt vast wel eens van Stuxnet gehoord, mm-hmm. hoe dat is ingezet tegen Iraanse nucleaire faciliteiten. Eigenlijk als alternatief voor een fysieke aanval om die nucleaire faciliteiten te ontregelen. En dan praten we 2007, 2010.
Ja,
2007 is Estland aangevallen met een set van DDoS aanvallen en zo, waarschijnlijk vanuit Rusland. En dat is een beetje het begin van de digitale ruimte als een domein voor strijdkrachten die ze in beschouwing nemen om oorlog te voeren naast land, lucht, zee en de ruimte.
Ja, hey, en als jij dan kijkt naar, we hebben natuurlijk, als het gaat om de oorlog in Oekraïne, hebben wij natuurlijk continu over, als het maar niet overstaat naar NAVO-landen, want dan hebben we de artikel 5. En dan zijn wij, stel Rusland valt Polen ineens binnen, dan staan wij ook ineens, moeten we op de mat iets neerleggen.
Ja.
Dus wij zijn natuurlijk heel erg terughoudend in het leveren van materieel en dan maken we continu de afweging. Ja, werkt dit escalerend? Maar ja, wat als we het niet doen? Die balans ben je elke keer aan het zoeken. Hoe zit dat eigenlijk digitaal? Stel, we hebben natuurlijk wel best wel wat cyberaanvallen over en weer gehad.
Ja.
Ik denk, tenminste, ik hoor altijd vaak, maar dat weet jij denk beter, dat wij als Nederland daar best goed in zijn. In ieder geval het afslaan daarvan.
Mm-hmm.
Maar wanneer is een DDoS-aanval een aanleiding voor een artikel 5, dat wij als Nederland kunnen zeggen, oké, nu valt bij wijze van spreken overal het licht uit en nu is de schade zo groot, hier is de grens.
Ja, dit is weer zo'n vraag die gaat over wanneer besluiten staten om hun krijgsmacht in te zetten na een bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld. Dus wanneer mogen ze krijgsmachten inzetten en die gaan dan oorlog voeren, fysiek of digitaal of een combinatie. En dit is dezelfde situatie die gedekt wordt door artikel 5 van het NAVO-verdrag, artikel 42 lid 7 van het EU-verdrag, dat als er een gewapende aanval is tegen Nederland of een van onze bondgenoten, dan kunnen we Dan kunnen we in zelfverdediging reageren. En wat je dan eigenlijk in beschouwing moet nemen is, wat is een gewapende aanval?
Ja.
Dat is de kern van die bijstandsclausules. En dat is een militaire aanval. Dat hoeft niet per se met militaire middelen te zijn, maar het is een aanval die over de grens gaat. Ons of een bondgenoot treft en significante schade veroorzaakt.
Ja.
In schaal en in omvang van de schade. Voorheen was het beeld, tot 2001 was het beeld, dat is een letterlijke aanval met militaire middelen. Een kruisraket die afgevuurd wordt, een gebouw wat dan vervolgens hier instort. En die kruisraket is bijvoorbeeld door een opponent afgevuurd. Dat is helder eigenlijk, dat is het eenvoudigste voorbeeld. 2001 bracht eigenlijk dat simpele beeld in onbruik. Want 2001 was een aanval wel over de grenzen heen, maar met vliegtuigen, met Stanley-messen en kapers. En werden gebouwen geraakt en die stortten in. Maar dat werd wel gezien als een gewapende aanval, waardoor de Verenigde Staten en bondgenoten zich op zelfverdediging konden beroepen.
Maar is dat dan, omdat jij zegt van dit waren ook mensen die, het was natuurlijk geen staat, het waren non-statelijke actoren.
Ja, ja.
Maakt dat complex?
Ja, dat was eigenlijk het verlaten van het oude beeld. Het was een strijdkracht, een reguliere of een irreguliere, die geweld gebruikte, militair geweld gebruikte. Nu zag je een niet-statelijke actor, die kwam uit een ander land en die gebruikt onorthodoxe middelen, civiele middelen. Maar die genereert dezelfde schade als een militaire aanval kan veroorzaken.
Ja.
En de benchmark is eigenlijk geworden dat als je dit soort schade moet incasseren, als de gewapende aanval of de aanval dit soort schade veroorzaakt, en dat was toen een gewapende aanval, dan zal een toekomstige aanval die wellicht nog weer andere middelen gebruikt, bijvoorbeeld digitale middelen gebruikt, maar ook dit soort schade weet te produceren, die kun je dan ook als een gewapende aanval zien. Kun je zien.
Ja.
Kijk, of je dat juridisch zo kunt duiden is één, maar uiteindelijk, of je het een gewapende aanval als een gewapende aanval beschouwt, is een politieke beslissing van een overheid, van de Noord-Atlantische Raad, van de NAVO. En dat hoeft niet één op één te worden overgenomen. Dus een gewapende aanval is eigenlijk ook datgene wat we vinden dat een gewapende aanval is.
Ja.
De NAVO-landen, Nederland, bondgenoten, hebben allemaal aangegeven dat ze zich voor kunnen stellen dat een digitale aanval zoveel schade veroorzaakt, Qua impact, qua effecten, qua slachtoffers eventueel ook, dat ze die als een gewapende aanval kunnen beschouwen.
Ja.
Waardoor ze in zelfverdediging kunnen reageren. En daar gaat een zekere afschrikking van uit.
Ja,
degene die dat dus overweegt, het idee is, die bedenkt zich wel twee keer voordat die dit soort aanvallen, jij noemt het DDoS aanvallen, maar het kan ook een andere digitale aanval zijn, tegen Nederland richt.
Ja, ja, dus eigenlijk is het... Het stel het zou gebeuren, dan is het uiteindelijk aan de politiek die er dan zit.
Ja.
Om te zeggen van oké, wij maken de afweging.
Ja.
Vinden we dit heel erg? En überhaupt zijn wij nu in staat om te kunnen reageren? Dat ze misschien zeggen van we zien dit ofwel door de vingers, of we roepen onze bondgenoten op tot hulp.
Ja, kijk, een van de elementen die bij zelfverdediging ook nog een rol speelt, niet alleen is er een gewapende aanval, maar ook is het noodzakelijk om militair te reageren. Want als je bij wijze van spreken door opsporing en vervolging de daders van zo'n digitale aanval in de kraag kunt grijpen, met hulp van bondgenoten bijvoorbeeld, dan is die militaire reactie niet nodig.
Ja,
en dan heb je ook de grondslag niet om op die manier te reageren. En laten we wel wezen, het gros van de digitale aanvallen, ik doe nu even de aanhalingstekens in de lucht, die zijn crimineel van aard. Of dat zijn spionageactiviteiten. En er is helemaal geen enkele intentie vaak om als een militaire aanval te dienen. En er is ook geen belang voor degene die slachtoffer is van zo'n operatie, om dat als een militaire intentie te duiden en daar vervolgens ook een militaire reactie op te formuleren. Want dat is ook over de top in feite.
Ja.
Het risico van escalatie is daarbij ook aanwezig.
Ja. En als jij kijkt naar de oorlog in Oekraïne, de reactie van veel mensen toen, en inclusief mezelf, we gingen er toch een beetje van uit. Ja, dat is de oude manier van oorlog voeren. Dat is ontzettend veel verspilling van mensen en materieel. Dat gaat niet meer gebeuren. En de volgende oorlog is digitaal. Hoe kijk jij daar nu naar? En nu is vaak een beetje wat cynisch van ja, dat digitale is een beetje overrated.
Ja.
Hoe kijk jij daar nu naar? Is dat terecht of missen we iets?
Nou, eigenlijk de kern van het onderzoek wat we op de Defensieacademie in onze vakgroep op dit moment uitvoeren. We kijken naar de oorlog in Oekraïne uiteraard, nu alweer bijna ruim anderhalf jaar. Hè?
Ja.
En wij specifiek met onze sectie Cyber Warfare kijken naar die oorlog. En het grappige, het is op zich grappig, we werden uitgenodigd door Kijk om te reflecteren op een interview wat ik in 2017 had gegeven over digitale oorlogvoering. Ik was toen net een jaar, denk ik, na mijn oratie was ik bezig als hoogleraar. En dat artikel in Kijk, dat had als kop: de volgende oorlog is een digitale oorlog.
Ja.
En ik heb daar toen net, in het editen heb ik daar nog net ook een digitale oorlog tussenin kunnen fietsen, tussen haakjes.
Gelukkig.
Maar daar werd ik op bevraagd. U zei toen in 2017, de volgende oorlog is een digitale oorlog. En wij zien hem niet. Dat was 6 maart 2022. Ja. En wij zagen hem zelf ook niet. Dus we hebben onszelf eerst de vraag gesteld, was het eigenlijk een valide voorspelling in 2017? En we meenden op 3 punten ja. En vervolgens zijn we gaan zoeken naar, waarom zien we hem dan niet? Hoe komt het dat we hem niet zien? Overigens door te gaan kijken naar waarom zie je iets niet, ga je andere dingen wel, zien. Want we werden geconfronteerd met eigenlijk een soort van fysieke mist, waarachter de digitale operaties schuil gingen. En we werden ook geconfronteerd later met het falen van een aantal fysieke operaties, waarin de digitale operaties eigenlijk hetzelfde lot deelden, hoewel ze succesvol waren geweest. Kiev is niet ingenomen door Rusland, maar de inleidende digitale operaties, om dat te ondersteunen, een digitale blackout, een informatieblackout, die was wel degelijk effectief.
Ja.
Maar dat vergeten we, omdat Kiev, de inname van Kiev niet geslaagd is.
Ja, ah, interessant. Hey, Paul, wij houden altijd ongeveer 20 minuten aan, maar we zitten er al ontzettend
overheen zitten.
Is er nog een laatste punt wat jij zegt, nou, dat wil ik de luisteraars nog meegeven, of dit zijn we nog vergeten, wat jij zegt, nou, dat moeten ze nog even horen?
Nou, maar wat ik wel vaak aanhaal, ook naar studenten op de Universiteit van Amsterdam, maar ook onze eigen militaire studenten, kadetten, adelborsten, officieren, is, je moet je realiseren dat oorlog voeren is een vak. Daar volgen mensen, officieren, militairen een opleiding voor. En dat is zoals een advocaat ook een opleiding volgt om effectief als advocaat te kunnen werken. En gelukkig doen artsen dat ook, die ons moeten opereren. En die hebben een nog veel langere opleiding. En die hebben ze ook nodig om goed te kunnen zijn in hun werk.
Ja.
Oorlogsrecht is ook een vak. Het juridisch vakwerk rondom oorlogsrecht vergt ook kennis, scholing, opleiding. En die komen hierin samen. Dus we kijken als buitenstaanders, veelal, zelfs ik ben een buitenstaander, realiseer ik mij, met wat meer kennis van oorlog en wat meer kennis van oorlogsrecht dan een gemiddelde Nederlander, kijk ik naar materie waar ik de vingers niet achter kan krijgen. En dan is het wel verleidelijk om er maar iets van te vinden, maar het vergt zelfbeheersing om dat juist niet te doen.
Ja.
Om te wachten met je oordeel, om niet eager te zijn en er iets van te willen vinden.
Ja, dat is een beetje waar we mee begonnen. Dus ik vind dat een hele mooie afsluiting. Ik ben het daar van harte mee eens. Paul, nogmaals super dank dat jij helemaal naar Den Haag bent gekomen om het hier over het en actuele en ontzettend boeiende onderwerp ook te praten. En nogmaals dank dat je hier wou zijn.
Graag gedaan. Dankjewel.
Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb jij nog opmerkingen, vragen? Laat het mij dan ook weten via Twitter, Instagram of LinkedIn. Wellicht kan ik die opmerkingen van jou meenemen in een volgende reeks. Ik ben ook sowieso benieuwd wat je ervan vond.